Welkom bij de podcast Financiële Rust voor Ondernemers. Mijn naam is Jeroen Zuurveld en ik ben de financieel levensplanner. Ik begeleid ondernemers om betere financiële keuzes te maken. Keuzes waardoor ze nu en later kunnen leven zoals zij dat het allerliefste willen. Vandaag wil ik het hebben met je over bloemen en eigenlijk specifiek tulpen. Ik kwam dit onderwerp omdat ik afgelopen week samen met mijn vrouw in de kop van Noord-Holland, waar zij vandaan komt, aan het fietsen was door de prachtig gekleurde weilanden die vol staan met vooral heel veel tulpen, maar natuurlijk ook andere bloemen zoals hyacinten. En wat helemaal tof was, was dat het waren de bloemendagen. En wat ze dan daar doen is dat zij van hyacintenknoppen maken ze echt, nou, de meest prachtige schilderijen. Echt indrukwekkend om te zien. We hebben zelf met de vriendengroep ooit ook eentje gemaakt. Nou, het was echt monnikenwerk. En dan nog om daar ook echt een schilderij van te maken wat sprekend lijkt. Nou, onwijs knap. Heel leuk om dat een keer te zien. Je waant je ook direct in het buitenland, want er lopen ongelooflijk veel buitenlanders rond die daar speciaal, denk ik, voorheen komen. Maar echt een aanrader. En dat bracht me eigenlijk dus ook op het onderwerp van vandaag, namelijk tulpenmanie. En tulpenmanie is het eerste gedocumenteerde financiële bubbel wereldwijd. Waarschijnlijk zijn er veel meer financiële bubbels geweest daarvoor. Maar het is een fantastisch stukje geschiedenis van Nederland. Maar het is ook iets wat zeer actueel is en waar, denk ik, hele belangrijke financiële lessen uit te halen zijn. En om even terug te gaan, dus dit speelt in de ongeveer 4 eeuwen geleden, ietsje minder, 1636, 1637. En in die tijd waren tulpenbollen hot and happening. En met name dus aan het Franse Hof werden toen de meest prachtige bloemen door vrouwen gedragen tijdens festiviteiten. En daar werden ook gigantische prijzen voor betaald. En wat natuurlijk bizar is, want als ik ook naar die schilderijen van hyacinten keek bijvoorbeeld, ja, het is niet voor niets dat het een paar dagen is, want daarna is natuurlijk alles weer weg. En dat is natuurlijk een fantastisch symbool voor een financiële bubbel, want ja, die komt en opeens is hij ook weer weg. Nou, dus die Franse hofdames die wilden eigenlijk de meest bijzondere bloemen hebben en die werden verhandeld in Haarlem en Amsterdam. En daar werden, het schijnt, duizenden euro's voor betaald. Er is zelfs een verhaal, en misschien heb ik dat zelf ook wel eens verteld, dat dat je voor hetzelfde geld als dat je een tulpenbol kocht, dat je ook een huis kon kopen aan de gracht in Amsterdam. Nou, dat schijnt niet helemaal waar te zijn, want in die tijd kostte een grachtenpand in Amsterdam ongeveer 30.000 gulden. En blijkbaar werd er enkele duizenden euro's betaald voor een tulpenbol. Maar dan nog, dat was een godsvermogen. Als je denkt duizenden guldens, hè, tegenwoordig een tulpenbol kost, een normale tulpenbol kost ongeveer 50 cent. En als je een hele bijzondere hebt, misschien 5 euro, misschien een nog bijzondere 10 euro, maar dan houdt het wel op, zeg maar. Dus je kan je al voorstellen, zonder inflatie, wat voor gekkenhuis dit was. En tulpenbollen gingen dus wel ongeveer voor 10% van de waarde van een grachtenpand. Nou, ik had even opgezocht, tegenwoordig een grachtenpand in Amsterdam, wat goed opgeknapt is, kost ongeveer 3 miljoen. Dus laten we zo zeggen, ik denk als je het zou vertalen naar hedendaagse prijzen, dat er voor een tulpenbol misschien wel honderden duizenden euro's werd betaald in hedendaags geld. Misschien wel 300.000 euro. Nou, dat is natuurlijk echt idioot. En dit typeert natuurlijk ook bubbels. Dat we achteraf denken, jeetje, wat een idioten waren we. Wat bizar. Nou, en wat ik het bijzondere vind aan financiële bubbels is dat eigenlijk zijn ze heel goed te voorspellen als je snapt waar je naar moet kijken. En dat is voor mij het fundament. En dat wil ik proberen om dat in deze podcast uit te leggen, hoe dat volgens mij zit. En Ik wil dat doen aan de hand van een zo simpel mogelijk voorbeeld. Ik ga er ook een aantal dingen in nog verder simplificeren. Dus als je wiskundige bent en je luistert naar dit, dan denk je, nou, dat klopt niet helemaal. Dat snap ik, dat het niet helemaal klopt, maar het gaat even om het voorbeeld. Ik wil een simpel voorbeeld gebruiken en als investering en om dat te vergelijken met hedendaagse mogelijke financiële bubbels. Want eigenlijk wat mijn stelling is dat bij een bubbel er altijd een soort van mismatch is tussen de prijs die ergens voor betaald wordt en de onderliggende waarde. En wat het probleem wat ik ook heel veel zie bij mensen die investeren of zelf beleggen, is dat ze eigenlijk geen idee hebben überhaupt waar ik het over heb, dan onderliggende waarde, maar ook dat ze eigenlijk geen idee hebben hoe ze dat zouden kunnen berekenen. Dus ik wil dat doen aan de hand van een simpel voorbeeld. Stel dat ik 1000 euro zou uitlenen aan een vriend. En we spreken af dat hij die 1000 euro na 10 jaar terugbetaalt. Dus over 10 jaar krijg ik die 1000 euro terug. En in de tussentijd betaalt hij mij ieder jaar aan het einde van het jaar 100 euro. Dus oftewel 10% van die 1000 euro. Dus wat ik krijg is, ik geef hem nu 1000 euro, ik krijg 10 jaar lang 100 euro van hem, dus dat is ook 1000 euro, en ik krijg mijn 1000 euro terug. Dus ik investeer nu 1000 euro en in totaliteit krijg ik 2000 euro terug. Dus feitelijk een verdubbeling van het geld. Nou, stel nou dat ik zelf geld nodig heb en ik heb verder geen geld, maar ik heb wel die lening. Wat ik zou kunnen doen is tegen iemand anders zeggen, nou, ik heb een lening uitstaan met die en die. Zou je die lening van mij over willen nemen? En dan kan ik natuurlijk 1000 euro vragen, maar ik zou ook 1250, 1500 euro kunnen vragen. En als die persoon daar ja op zegt, nou, dan heb ik eigenlijk een win-win. Want stel dat iemand mij 1500 euro geeft voor die lening, dan heb ik eigenlijk al een heel groot deel van het geld wat ik zou krijgen, heb ik zeg maar terugverdiend. Dus het gevolg is dus alleen dat voor diegene die die lening van mij koopt, is het rendement lager dan voor mij. Want immers als iemand 1500 euro betaalt, terwijl het totaal aan terugbetaling en rente is 2000, ik zou 1000 euro verdienen, maar hij verdient maar 500. Nou, stel nou eens dat die persoon die lening ook weer doorverkoopt voor 1750 euro. En die verkoopt het ook weer door. Nou, en wat je ziet is dat dus dat er een verschil ontstaat tussen de prijs die voor een investering wordt betaald en de onderliggende waarde die eigenlijk niet verandert. En de onderliggende waarde is eigenlijk alles altijd wat je er terug uit krijgt aan geld. Ja, dus dat is investering. En in de basis is dat natuurlijk investeren. Investeren is nu iets opofferen om later iets beters te krijgen. Ze noemen dat in het Engels ook zo mooi, delayed gratification. En met een lening is het heel simpel, want bij een lening weet je dus heel goed wat de opbrengst is. Dus de kans dat iemand meer dan 2000 euro voor die lening gaat betalen, is natuurlijk heel klein. Maar als we de waarde, dus de rentebetaling en de aflossing, niet goed kunnen inschatten, hoe bepalen we dan de prijs? En dat is feitelijk wat de markt doet. Dus wat je ziet aan de hand van dit simpele voorbeeld, is dat wat er eigenlijk gebeurt bij een bubbel, is dat er misschien wel iemand 3000 euro voor deze lening gaat betalen, of 4000, of 5000, of 6000. En uiteindelijk is natuurlijk de opbrengst altijd 2000 euro. Dus degene die eigenlijk als laatste die lening koopt en die erachter komt wat de werkelijke waarde is, ja, die is de pineut, zeg maar. Daar zakt het in. En dat is voor mij eigenlijk een bubbel. Een bubbel is op het moment dat er een prijs wordt betaald die niet in verhouding staat tot de werkelijke opbrengst. En als je dit fundament snapt, dan maakt dat een wereld van verschil. Want ten eerste denk ik dat De realiteit is dat heel veel mensen de waarde niet kunnen inschatten van investeringen. Dat ze dat gewoon niet weten. En dat ze daardoor eigenlijk ook geen goede prijs kunnen bepalen. En wat gewoon het probleem is, is dat we ons soms gek laten maken door de prijs. He, dus door wat je ziet, bijvoorbeeld, ik ben zelf iemand die veel in aandelen belegt. En wat je ziet bij aandelen ook, is dat er, zeker als het goed gaat, dat er vaak enorme verwachtingen van bedrijven zijn. En het probleem is daarbij dus dat als het ergens iets tegenvalt, want dat is eigenlijk het punt, op het moment dat de groei tegenvalt bijvoorbeeld van een bedrijf, ja, dan kan het zomaar ineens instorten. Ook weer degene die als laatste gekocht heeft, die is de pineut. Nou, en wat je dus ziet is dat we, iets waar ik wel vaker over spreek, is dat mensen worden vaak de fear of missing out, het FOMO-effect. Dus dat we eigenlijk op het moment dat we iets zien stijgen in waarde, dan hebben we een soort van angst dat we de boot missen. Maar het feit is eigenlijk dat op het moment dat je dat je dat ziet, en waar ik me soms wel eens boos over maak, is dat er heel veel, bijvoorbeeld vooral influencers, dat die, weet je, die zeggen dan van, oh, weet je, de prijs is al zoveel gestegen, je moet instappen. Maar eigenlijk, als je dit verhaal in oogschouw neemt, dan is dat de grootste lariekoek. Want eigenlijk, op het moment dat de prijs al heel hard gestegen is, is het juist het moment om je handen er vanaf te trekken en er zo ver mogelijk bij weg te lopen. En wat je dus ziet, en daarom vind ik zo mooi dit voorbeeld van die tulpenmanie. En vanaf de tulpenmanie, 400 jaar geleden, kan je bijna iedere 5 tot 10 jaar is er wel ergens zo'n soort financiële bubbel ontstaan. Geen bloemenbol, maar een financiële bubbel. En die altijd weer implodeert en altijd weer teruggaat. En ik denk dat, weet je, de tulpenmanie is de eerst gedocumenteerde financiële bubbel. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er daarvoor ook niet waren. Dus het is een soort van menselijk gedrag. En dit is ook de reden waarom ik eigenlijk altijd zeg tegen mensen, weet je, op het moment dat het in de krant staat, ben je eigenlijk te laat. Weet je, dus dat werkt gewoon niet. Dus, nou, hoe kan je dit nou omdraaien? En ik wil het eigenlijk het voorbeeld geven aan de hand van hoe ik mijn klanten ook train. Ik heb een online training en die heet Financieel Vrij in 10 minuten per maand. En die 10 minuten per maand staat dus ook letterlijk voor de tijd die ik denk dat je zou moeten besteden aan investeren. En zelf heb ik dus gemerkt dat eigenlijk hoe minder tijd ik besteed aan mijn investeringen, des te beter dat het gaat. Dus eigenlijk geloof ik dat je helemaal niet continu de markt hoeft te volgen of dat hoeft te doen. Die 10 minuten per maand, die besteed ik vooral aan het snappen van het fundament van mijn investeringen. Want als ik dat snap, dan snap ik ook wat ik voor een investering zou willen betalen. Het interessante is dus ook dat als je goed snapt wat het fundament is, dan snap je ook gelijk of dat iets goedkoop of duur is. Weet je, of dat iets eigenlijk een aanbieding is waar je verre van wil blijven, of dat je dat niet wil doen. Nou, het idee achter wat ik doe in mijn online training Financieel Vrij in 10 minuten per maand, is klanten laten snappen van wat is het fundament. Wat wil je bereiken? Dus ik maak met klanten in die training eigenlijk een simpel financieringsdoel. Dus dat je zegt van, nou, ik wil bijvoorbeeld, wat ik zelf ook heb gedaan toen ik 30 was, dat ik zei, nou, ik wil over 20 jaar financieel vrij zijn. Nou, om dat te bereiken heb ik straks een bepaald hoeveelheid vermogen nodig. Nou, en als je kijkt naar een normale ontwikkeling, zeg maar, van het fundament, hoeveel zou je dan moeten investeren om dat doel te bereiken? Nou, als je snapt, zeg maar, hoe dat fundament werkt en hoe investeren op een soort van achterliggend idee, waarom bedrijven meer waard worden, waarom geld minder waard wordt. Als je snapt hoe dat werkt, kan je het ook voor je laten werken. En dan kan je op basis daarvan een plan maken hoeveel je iedere maand bijvoorbeeld opzij moet leggen. Nou, dan is de tweede stap eigenlijk, en dat is een hele belangrijke, want naast dat je snapt welke investering bij jou past, dus waar ik heel erg in geloof is dat, of dat je nu zelf gaat beleggen of je laat het beleggen, is dat jij heel goed moet snappen wat jouw doel is. En dat je, ook als je dingen uitbesteedt, dat je snapt waarom iemand die jouw geld beheert, waarom die bepaalde keuzes maakt en waarom je en hoe je daar ook kritische vragen over kan stellen. En ik geloof dat het uitbesteden van je vermogensbeheer bepaalde voordelen heeft, maar net zoals zelf doen ook bepaalde voordelen heeft en het heeft ook allebei nadelen. Het grote voordeel van zelf beleggen is vaak dat je lagere kosten hebt. Het nadeel is dat je bepaalde discipline nodig hebt om het door te zetten of het niet juist in paniek ergens bijvoorbeeld uit te trekken. Dus juist om dat stukje emotie zeg maar er wat meer uit te halen. Sommige mensen kunnen dat heel goed zelf, maar anderen niet. En dan zou je eerder kunnen uitbesteden. Waarbij het natuurlijk bij uitbesteden het nadeel is dat de kosten hoger zijn. Dus dat jouw rendement uiteindelijk lager is. Dat je meer moet inleggen om hetzelfde doel te bereiken. Nou, ook bijvoorbeeld natuurlijk de vraag, hoe ga je fiscaal gezien vermogen opbouwen? Want heel veel mensen maken de fout door een soort van te beleggen vanuit fiscaal voordeel. Terwijl fiscaal voordeel gaat bijna altijd ten koste van je rendement. En dan kan je wel ergens fiscaal voordeel hebben, maar als je uiteindelijk een rendement weer verliest, dan schiet je natuurlijk niks op. Dus als je weet wat je doel is, dan moet je eigenlijk weten, oké, maar hoe ga ik het dan investeren? Via welk kanaal? Op welke manier? En dan vooral ook waarin? En waarin betekent ook dus heel erg dat je snapt wat het fundament is. En voor heel veel mensen is dat fundament is minder lastig dan je eigenlijk denkt. Je hoeft echt geen beleggingsexpert te weten of te weten van alle aandelen of van alle dingen wat er is. Weet je, uiteindelijk heb je niet zoveel beleggingen nodig om succesvol te zijn. Je moet alleen waar jouw geld in zit, moet je heel goed snappen en begrijpen. Dus in deze training leg ik voor de belangrijkste investeringscategorie, dus dat zijn bijvoorbeeld aandelen, vastgoed, eigenlijk een lening, zoals wat ik het voorbeeld wat ik in het begin gaf, grondstoffen, crypto's behandel ik ook, zeg maar. En dan om in die categorieën te kijken, oké, maar als je nou kijkt naar hoe werken bijvoorbeeld aandelen, hoe werkt vastgoed, en als je nou kijkt naar de doelen die je jezelf hebt gesteld, past het dan bij jouw doel? Want ik denk dat wat heel waardevol is voor klanten is om te snappen, oké, weet je, ik heb een bepaald doel wat ik wil bereiken met mijn geld, maar welke strategie heeft nou in het verleden goed gewerkt om daar te komen? Welke strategie maakt dat ik eigenlijk de grootste zekerheid heb dat ik dat doel haal met zo'n laag mogelijke inleg? Dus als je snapt hoe dat werkt, is eigenlijk het idee achter deze training is ook juist dat ik geloof heel erg dat eigenlijk wat je moet leren is dat je snapt, oké, maar weet je, ik snap nu waarin ik kan beleggen, maar ik weet eigenlijk, oké, dit is gewoon wat ik moet doen voor mijn doel. Zodat je ook niet continu wordt afgeleid dat als je iets in de krant ziet, dat je denkt, oh, ik moet dat doen, of ik moet dat doen, of ik moet dit doen. Maar dat je vanuit een fundamenteel niveau weet van, oké, dit is mijn strategie, dit is wat ik wil bereiken en dit past daarbij. En ik merk heel erg bij mijn klanten dat dat geeft vaak bepaalde, weet je, rust. Financiële rust gaat om inzicht en je geldzaken goed regelen, zodat je eigenlijk je doel gaat behalen. En dan is dus eigenlijk ook nog de laatste stap, is dat, weet je, wat heel veel mensen doen, is dat ze soms heel even bezig zijn met beleggen. Ik krijg heel vaak klanten bij mij die zeggen, dan hebben ze bijvoorbeeld ergens een beleggingsrekening. En dan, hoe kom je daar aan? Oh ja, ik heb 2 jaar geleden een keer een tip gekregen en toen ben ik erin gestapt. Maar ik heb geen idee eigenlijk. Ik heb er nooit meer naar gekeken. En dat is dus wat we heel veel doen. We doen een beetje hapsnap, pakken mensen overal dingen. Terwijl eigenlijk wat het allerbelangrijkste is dat je gewoon een plan hebt en dat structureel uitvoert. Nou, ik zie een van de grootste zegeningen van ons digitale tijdperk. Het heeft ook nadelen, maar zegeningen is dat je dingen kan automatiseren en dus ook dit. Dus Als je het automatiseert, dan hoef je verder eigenlijk niet na te denken. Je moet het alleen af en toe bijstellen. En dan kan je gewoon het geld letterlijk voor je gaan laten werken. Nou, wat ik voor klanten doe waarmee ik een financieel plan maak, daar kijk ik ook, zeg maar, hè, van wat zijn je doelen en welke vermogensstructuur, hoe kan je dat? Dus daar help ik ze eigenlijk bij door daarin te adviseren. En wat je ziet bij klanten die dus hun vermogen afstemmen op het doel wat ze willen bereiken ten opzichte van wat ze al deden, is vaak dat ze 25-50% makkelijker dat doel kunnen bereiken. Dus stel even een simpel voorbeeld. Stel dat je een 1 miljoen euro nodig hebt als vermogen om financieel vrij te worden. Eigenlijk door je vermogen af te stemmen op het moment dat je financieel vrij wil zijn, op basis van wat je dan wil doen, hoe je dan wil leven, kan je, zeg maar, het zo inrichten dat je 25-50%, dat is gemiddeld, ligt dus aan wat je doet, hè, maar dat is wel gemiddeld wat ik bij klanten zie, makkelijker dat doel bereiken. Dus in plaats van dat je 1 miljoen euro opzij hoeft te zeggen, kan je misschien 250.000-500.000 euro besparen door je vermogensstructuur af te stemmen op het doel. Te snappen, oké, weet je, als ik de strategie kies die ik nu heb, hoe kom ik dan op dat doel? Hoe moet ik dan inleggen om tot 1 miljoen te komen? En welke strategie geeft mij de meeste zekerheid om dat doel te bereiken, passend bij de horizon die ik heb? Nou, daarnaast is ook nog een keer dat, wat ik net al zei, van ik geloof dat als je snapt hoe investeren werkt, dat gewoon de moeite waard is, alleen al vanuit een stukje rust. Dat je soort van weet wat die onderliggende waarde is van de investeringen waar je in zit en wat een normale waardeontwikkeling is. Hè, want dat maakt, de grap is dat wat je ziet vaak in de markt, als je langer hiermee bezig bent, is dat de waarde van dingen eigenlijk helemaal niet zo heel veel verandert. Net zoals die lening aan die vriend van mij. Weet je, zolang die vriend maar genoeg geld verdient en die lening blijft terugbetalen, verandert er natuurlijk helemaal niets. Het enige wat er verandert is de prijs. Dus als je snapt wat de waarde is, dan kan je ook inspelen op de prijs. Je kan inspelen als het eigenlijk te duur is en inspelen als het te laag is. Dus daar haal je voordeel uit, zowel uit een stukje rust. Je haalt er voordeel uit als je snapt hoe je moet investeren door dat je eventueel kan profiteren van dit soort fluctuaties, juist profiteren van bubbels. En zoals ik ook al zei, wat een groot voordeel is dat wat heel veel mensen zien, is dat tegenwoordig zijn er zoveel tools dat je eigenlijk zo makkelijk zelf kan investeren, dat je gewoon heel makkelijk je kosten voor vermogensbeheer enorm kan verlagen. En dat is, denk ik, als je kijkt naar, ik krijg ook heel veel klanten die bijvoorbeeld woekerpolissen hebben afgesloten. En wat je daar heel veel in ziet, is dat dus daar wordt ook heel vaak dus met jouw geld wordt er belegd. Maar eigenlijk zijn de kosten van het product zijn vaak minstens net zo hoog als het rendement wat met beleggen wordt gehaald. Dus feitelijk wat je zag bij heel veel van dat mensen die dat soort producten hadden, is dat eigenlijk alleen de aanbieder er beter van werd. En dat zijn wel hele extreme voorbeelden, maar je kan heel makkelijk door te snappen wat je wil en wat je wil bereiken en welke verschillende vormen van beleggen er zijn, hoe je het zelf kan doen, hoe je het kan uitbesteden en hoe je het dan ook doet, dat je daar heel veel kosten mee bespaart. En even een simpel voorbeeld. Kijk, stel dat je bijvoorbeeld uitgaat van wat ik zei net, hè, dat je rendement van 10% haalt. Nou, dat is wel heel hoog, maar even hypothetisch. Stel dat je 10% rendement maakt en bijvoorbeeld jouw geld door iemand te laten beheren, die pakt ieder jaar 2% van de kosten. Nou, dat betekent dat jij 8% overhoudt. Maar als je dus die kosten met 1% omlaag krijgt, dan houd jij 9% over. En over de tijd levert dit enorm veel op. Dus binnenkort wordt de versie 3 van mijn training financieel vrij in 10 minuten per maand gelanceerd. Dat ga ik ook zeker hier aankondigen, maar als je daar meer over wil weten, kijk vast even op mijn website www.financieellevensplanner.nl. Daar staat nieuwe informatie En dan kan je wat meer lezen ook over het programma en kan je eventueel alvast aanmelden. Ik hoop dat deze podcast weer interessant voor je was en dat je de volgende keer weer luistert. En ik hoop dat ik ook iets van je een keer terughoor. Of als je wensen hebt waar ik deze podcast over zou moeten doen, dan hoor ik dat ook graag. Tot later.